BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 784 van de oorlog in Oekraïne. 194 in het Midden-Oosten. Een aanval in de noordelijke Oekraïnse stad Chernihiv heeft volgens de autoriteiten aan zeker 9 mensen het leven gekost. 18 anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester sloegen 3 raketten in een druk deel van de stad in de buurt van het centrum. Bij een Russische luchtmachtbasis op de bezette Krim zijn grote explosies gemeld en brand. Oekraïne bestookt de laatste tijd regelmatig doelen daar op de Krim. Rusland maakt gebruik van het uitblijven van nieuwe Amerikaanse steun voor Oekraïne door grootschaliger aan te vallen. Door het Oekraïnse tekort aan artilleriemunitie kunnen ze gepantserde eenheden eigenlijk niet meer goed tegenhouden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Dat voorspelt dat Oekraïne op die manier zijn verdedigende posities niet kan behouden.
Ja. Klopt. Even wat kleine aanvullingen. In Chernihiv zijn inmiddels dus nu 10 doden, hè? Om even de puntjes op de i te zeggen. Er zijn grote explosies op de Krim, zoals je zei. Dat is bij dat Drankoi-vliegveld van de Russische marine. En verder, in dat ISW-rapport zegt dus, we gaan dus van een positionele oorlog, hè, over naar een manoeuvreoorlog op deze manier. Want Rusland kan dus gewoon bewegen. Hè?
Ja, ook weer niet helemaal, hè. Want ze hebben drones. Oekraïne zegt nu zelf ook, het hele slagveld is transparant geworden. Dus alles wat beweegt, dat kan worden uitgeschakeld. Panzer, tanks, dat soort zaken, die hebben eigenlijk een overlevingskans op dit ogenblik van 30 minuten. Dat geeft natuurlijk ook wel te denken, hoor, over de hele discussies over de toekomst van de tank en panzer. Maar dat is dus wat de Oekraïners zelf zeggen. Je ziet dus ook dat de Russen hun tactieken zijn aan het aanpassen zijn. Dus manoeuvreoorlogvoering, ja. Dus met grootschalige eenheden en zwaar panzer. Maar tegelijkertijd zijn ze zo kwetsbaar dat ze die wat grotere eenheden, die knippen ze gewoon in stukken. En zetten ze dus kleine eenheden daarvan in. En wat ze ook doen, is ze gaan ongepanzerd, eigenlijk redelijk onbeschermd het gebied in. Om te kijken of zij in staat zijn om te zien waar die Oekraïnse troepen zitten. En wat ze ook nog een keer doen, dat is die Russen, is kijken waar die controllers zitten van die UAV's, dus van die drones, om die met glijbommen uit te schakelen. Dus het is wel lastig. En tegelijkertijd ontstaat er dus een discussie over wat gaat er dan gebeuren als die doorbraak daar is. We hebben het ook al vaker over gehad natuurlijk, maar het kan geen kwaad om nog een keer te zeggen. Je moet echt kijken naar Chassiv Yar. Dat is gefortificeerd, ligt op een heuvel, is relatief makkelijk te verdedigen, maar zal kunnen vallen. Als die stad valt, dan ligt de weg open naar een hele keten van steden in het achterland.
Ja, en met andere woorden, Rusland maakt dus voortgang. Hè? En wat er wel staat van die korte zinnetjes in het ISW-rapport, van dat er ook Russische troepen een hele lage moraal hebben.
Een probleem
met discipline. Ik kan me ook voorstellen, als je dus daar naartoe wordt gejaagd zonder veel steun, En veel mensen sterven, dat je daar natuurlijk een idiote situaties van krijgt.
Ja, maar ondertussen blijven ze wel stand houden. En is het dus ook mogelijk om die militairen dus gewoon een gewisse dood in te jagen. Zonder dat die militairen in opstand komen. Dus ja, dat wil ik best geloven dat het moreel laag is. Wie zou dat een aantrekkelijk idee vinden om op die manier aan je eind te komen? En tegelijkertijd, weet je, gebeurt het toch. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat als ze niet naar voren gaan naar het front, dan worden ze gewoon in de rug doodgeschoten door de eigen troep.
Ja. Het is echt de Eerste Wereldoorlog is dit.
Ja.
President Zelensky heeft bij PBS, hè, Amerikaanse televisie, ook gesproken over de lastige positie waarin ze op dit moment zitten.
Ja, ja. En hij heeft dus gezegd van, ik luister eens, als wij niet snel die dingen krijgen, dan krijgen we straks... Factor 1 staat tegen 10, hè. Dat soort getallen hoor je dan van qua munitie en zo. En hij heeft natuurlijk gelijk in dat het rampzalig is. Er is een beetje hoopvol nieuws uit Amerika. Beetje bij beetje. Hè? Dan moeten we er misschien maar gelijk aan verbinden. Ja. Het gaat om een pakket van 95 miljard hulp. En er zit dan dus Mexico grens in. En ook Israël en Oekraïne. Hè?
Ja. 60 miljard voor Oekraïne.
Ja. Ja. Nou, hij is van plan om dat op te delen. Waarschijnlijk in 3 pakketten. Dus Mexico.
Vier pakketten. Jan.
Ja. Dit gaat dan om het Huis van Afgevaardigden. Hè? Ja. De voorzitter daarvan, een Trumpist die het eigenlijk al maanden tegenhoudt. Ja. Die komt nu toch op een of andere manier in beweging.
En wat u dan dus wil doen is, je gaat het dus in vier pakketten opknippen en dan kan je dus met wisselende coalities, hoop je dan, door dat huis te kunnen gaan. Hè? Want sommige mensen zijn erg voor Mexico, maar tegen Oekraïne. Je kent al die dingen wel.
Ja, dus, maar, er is een Oekraïne-pakket van 60 miljard, 14 miljard voor Israël, 5 voor de Pacific, inclusief Taiwan. En de rest, die is bedoeld voor republikeinse hobby's, inclusief een verbod op TikTok.
Exact. Nou, wat wil hij doen? Hij wil dus een deel leningen, dus het Trump-plan, door Trump gesteund plan. Hij wil ook de Russische assets bij Amerikaanse banken, wil hij dus inzetten. Mm-hmm. En wat belangrijk is, een meerderheid van de Republikeinen in het electoraat dat kritisch is voor de verkiezingen, dan hebben we het over de swing states, neem ik aan, die steunen de hulp. Dus met andere woorden, als Trump dit dus goed vindt, en ze kijken ook naar de polls, dan zou het uiteindelijk moeten kunnen. En Marjorie Taylor Greene zal ongetwijfeld nog haar mond roeren. Maar Marjorie Taylor Greene zou dus uitgeschakeld kunnen worden door te zeggen van, als je dit gaat doen, als je Johnson afzet, dan eindigen we misschien wel met een democratische speaker. En dat is natuurlijk nog veel slechter. Dus er is een muis, er is een geitenpaadje, zou ik zeggen.
Om met Rutte te spreken. Maar is er ook niet de mogelijkheid, als je dat op deze manier organiseert, dat de steun aan Israël er wel doorheen komt, maar die aan Oekraïne niet?
Nee. Want alle vier de besluiten worden bij elkaar gevat in één wet. En die wet gaat naar de Senaat. Want als ze dat niet zouden doen, want die wet is feitelijk al aangenomen door de Senaat, is toen naar het huis gegaan. Die wet wordt feitelijk nu, om het maar heel simpel te zeggen, opgeknipt in vieren. Dan wordt die weer bij elkaar geplakt. En dan gaat hij naar de Senaat toe. En dan zou de Senaat weer opnieuw moeten stemmen over nieuwe wetgeving.
Ja.
Maar kijk, wat ook een lichtpuntje is, is dat de drie leiders van de belangrijke veiligheidscommissies, dus het Defensiecomité, de Comité voor de Inlichtingendiensten en het Comité voor Buitenlandse Zaken, die zijn dus voor in het huis. Die hebben gezegd, dit moeten we gaan doen, want het is onacceptabel dat wij door deze situatie feitelijk Rusland laten winnen, waardoor we in nog grotere problemen komen.
En misschien nog even over Scholz en Xi, jongens, dat is wel belangrijk.
Scholz is in Beijing. Ja.
En weet je, de berichtgeving van Scholz is een beetje anders dan die van Xi. Dat is altijd interessant. Hè? Scholz zegt, nou, ik heb een mooi gesprek gehad. En Rusland heeft beloofd om de druk op Rusland op te voeren, om de oorlog te beëindigen. En Xi steunt eigenlijk ook dat hele proces in Zwitserland. Maar nou is dus de reactie van Xi is heel anders. Zegt van, ja, hij praat een manier voor Zwitserland en hij zegt van, ja, het is wel belangrijk dat het een gelijke participatie eigenlijk is. Dat betekent dus dat Lavrov er wel bij moet zijn, hè?
Ja, het interessante is van Xi dat dus ook er het idee begint te ontstaan dat hij zich steeds meer gaat opstellen als een neutrale bemiddelaar. Dat werd ook afgeleid aan de woorden die hij sprak in het bijzijn van Scholz. Ja, dat is op zich zou dat een lichtpuntje kunnen zijn. Maar dan moeten we maar eens even kijken hoe serieus hij die taak neemt.
En bedenk ook jongens, hij praat over een politiek settlement, hè, waarbij Rusland gewoon de Donbass, een groot deel daarvan mag behouden. Dat is heel anders dan het Zelensky-plan. Mm. En wat verder ook bekend is, dat ze, ja, Rusland geeft allerlei machine tools en micro-elektronica, die geschikt is voor raketten. Er wordt ook gezamenlijk gewerkt aan de productie van UAV's, dus drones, hè. Nitrocellulose voor munitie. Dus China, dat zijn dan Chinese entiteiten die dat doen, hè? Chinese bedrijven, daar komt het gewoon op neer. Dus het is nog helemaal niet duidelijk of dat Zwitserland echt proces gesteund wordt, ook Xi, zou ik willen zeggen.
Ja, misschien toch nog even terugkomen op een mogelijke verdere escalatie als dat steunpakket er niet komt. Ik moet het allemaal nog zien hoor, met een steunpakket. Het zijn wel hele kleine lichtpuntjes, hoe moet ik zeggen. Er stond een prachtig stuk op de website van de Institute of Study of War, ISW. Ik heb hem ook even rondgeïkst of getwitterd. En daarin werd een analyse gemaakt en die komt ontzettend goed overeen met wat wij de afgelopen tijd ook hebben gezegd. Wat gaat er gebeuren als Oekraïne wint? Of wat er gaat er gebeuren als hij verliest? En dan heeft het met name te maken met de NAVO. Nou, als Oekraïne wint op een of andere manier, of winnen is ook al het tegenhouden van de Russen, zodat ze niet veel verder kunnen komen, dat is ook al feitelijk winnen, ook voor de NAVO. En dat is goed nieuws. Het is uitermate slecht nieuws als op een of andere manier de Oekraïners in hun eigen land worden opgerold. Dat wil niet zeggen dat ze dan helemaal verloren zijn, want dan zal er waarschijnlijk een enorme opstand komen. met allerlei partisanen, wat eigenlijk feitelijk nu ook al aan de orde is, overal in het land. En dan heb je heel weinig plezier ook van je overwinning. Maar de Russen zijn dan in staat om hun troepen naar believen samen te trekken. Om bijvoorbeeld de Baltische staten in te nemen. En daar is veel voor te zeggen om dat te doen voor de Russen. En dat heeft alles te maken natuurlijk met Kaliningrad. Neem je de Baltische staten in, dan ontstaat er weer één aan één gesloten gebied van Kaliningrad en de Baltische staten. En dan denk ik dat ze Polen laten. Maar dat past ook wel in de retoriek van de afgelopen jaren. Dat Rusland, en dat Poetin in dit geval zijn... De oude grenzen van de Sovjet-Unie zou willen herstellen. Als dat gaat gebeuren, nou iedereen moet dat stuk maar eens lezen. Ik zal nu niet op de details ingaan. Ja, dat heeft enorme consequenties voor de NAVO. Ten eerste, wat ga je dan doen met de Baltische Staten? Ontstaat er dan een kernwapenoorlog? Kunnen we ze ooit terug veroveren? Maar in ieder geval is het zo dat in aanloop naar zo'n oorlog, je nu al ziet dat de Russen bezig zijn om hun strijdkrachten te reorganiseren. We hebben het al vaker gehad over twee nieuwe militaire districten. Die worden opgebouwd, troepen die worden samengetrokken. En je moet maar eens goed kijken naar het stuk hoe dat dan zich zou kunnen voltrekken. En dat is tamelijk complex, maar dat heeft ook te maken met het verschuiven van eenheden binnen Europa, waardoor nieuwe kwetsbaarheden ontstaan. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat Trump gekozen kan worden en zegt van de NAVO, Europa, nou, laat maar.
En weet je, en zo'n Russische aanval op de Baltische Staten betekent ook dat Europa zijn wapens gaat vasthouden, omdat ze die wapens zelf nodig hebben. Hè?
Zeker.
Dus dat is, ja, wel, want dan zijn we direct in oorlog met Rusland.
Zeker,
ja,
dus lijkt er is alles aan gelegen voor Poetin om nu al duidelijk te maken dat dit een reëel scenario is. Ja. Dat heet horizontale escalatie en... Ja. Dat is echt waarvan ik nu denk dat begint een steeds plausibeler scenario te worden. Dat je dus prikacties gaat uitvoeren in de Baltische Staten. Je hoeft er maar één te doen. En de paniek slaat toe in Europa en ze gaan hun wapens zelf houden. Nou, als ik het kan bedenken, kan Poetin het zeker bedenken.
Ja. Poef, nou. Nog één dingetje over dit Tsjechische munitie-initiatief waar we al heel lang over praten.
Ja.
En we waren er heel erg gelukkig mee toen het allemaal kwam. Hè. Ja. Het was op een gegeven moment zelfs een bedrag van 1 miljoen. Hè. Nou, het gaat slechts om 500.000. En die zijn er nog helemaal niet. Die kunnen op zijn vroegst in juni daar zijn. Misschien wel later. Maar de komende 12 maanden zouden er wel nog 1 miljoen bij kunnen komen. Het komt dus allemaal buiten Europa. Dus met andere woorden, dat duurt allemaal zo lang. Hè? Het duurt allemaal heel veel langer.
Ja, ja. Dat zijn allemaal waarborgen of vergezichten in de toekomst. En dat geldt eigenlijk ook voor de 100 miljard die, waarvan Stoltenberg, de NAVO-secretaris-generaal, heeft gezegd dat zouden moeten komen. En dat zou dan een Trump-proof fonds moeten worden. Hoewel hij dat natuurlijk niet met zoveel woorden zegt. Maar ook daar heeft men werkelijk geen idee hoe dat zou moeten.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Laten we maar snel doorgaan naar de andere oorlog dan. Hè? Ja, volgens mij is het veel leuker. Zien we dat de VS en de EU werken aan nieuwe sancties tegen Iran. Waarschijnlijk bedoeld als alternatief voor een Israëlische vergelding van de Iraanse aanval van afgelopen weekend. Maar het lijkt erop dat Israël toch die kant op gaat.
Op maat zal wel de G7 bijeenkomst zijn. Want daar zullen ze de zaak wel afstemmen. Want in de G7 realiseren zit ook de Europese Unie.
En die G7 is dus al vanavond, hè, op Capri. Ja. Op dat eiland, weet je wel, voor Napoli, geloof ik, hè?
Een slechtere plek om
zeker.
Te vergaderen, hoor, moet ik zeggen.
Jongen, zo mooi is dat. Ja. En verder, Iran heeft een legerparade vandaag gehad op een andere plaats dan het normaal is. Want is bang dus voor een Israëlische aanval. Is ook niet uitgezonden op de televisie. En Iran heeft gezegd, dat doen ze eigenlijk altijd, hè, als Israël ons direct aanvalt, hoe klein ook, we zullen overweldigend terugslaan. Die probeer je dus af te schrikken. En dat vind ik maakt het dus een hele angstige situatie. Want ik begreep dus van CNN en andere bronnen dat Israël overweegt om beperkt terug te slaan, maar wel in Iran zelf. En dat lijkt mij dat het Iran ertoe brengt om ook weer terug te slaan.
Ja, Ja, misschien even, kijk, de opties die nu circuleren, dat is een redelijk grootschalige aanval tegen eenheden van de Republikeinse garde, de revolutionaire garde van Iran, bijvoorbeeld in Syrië of in een ander land. Dat is dan niet een symmetrische aanval, dus dat kan op zich kan dat anders worden uitgelegd, maar dat is een mogelijkheid. Een symbolische aanval in Iran is nog een mogelijkheid om dat te doen. En dan is de grote vraag natuurlijk, wat is nou symbolisch? Ik denk dat dat dan toch te maken heeft met een faciliteit die te maken heeft met het kernwapenprogramma, of een faciliteit die te maken heeft met de drone of, en de rakettenindustrie. Dat zou je kunnen voorstellen. Je kunt je ook voorstellen dat het beperkt is in die zin dat een aantal Israëlische vliegtuigen gewoon over Iraans grondgebied gaan vliegen en een bom droppen. Want als dat het geval is, dan zullen ze ook duidelijk kunnen maken dat ze onkwetsbaar zijn voor de luchtverdediging van Iran. Dat is een belangrijk signaal. Cyberaanval is een mogelijkheid. En natuurlijk gewoon kleinschalige aanvallen. De Mossad die is daar toch wel redelijk goed in. Die kan hier en daar nog eens wat mensen vermoorden. Dan wel sabotageacties plegen.
Ja, we zullen zien wat het wordt.
Ja, maar dit zijn zeg maar wat ik zo een beetje eruit distilleer uit de berichtgeving. Wat een aantal van de meest geloofwaardige mogelijkheden zijn.
Ja. Met allemaal dus als groot risico dat er directe oorlog tussen Israël en Iran ontstaat.
Ja, ik geloof niet zo hoor in de context van het Midden-Oosten in dit soort deescalerende vergeldingsaanvallen. Ik bedoel, het is natuurlijk toch een land waar de emoties hoog oplopen en waar je toch echt de taal van de macht wil spreken en je telt pas mee als je echt gewoon een vuist kunt maken. Dus ik moet nog zien hoe dat werkt.
En wat er gewoon zorgwekkend aan is, dat zowel de retoriek van Israël is heel erg altijd vergelden, en dat geldt zeker ook voor Iran. Mm-hmm. En dat is moeilijk om daarvan terug te komen.
Hè? Nou ja, je maakt jezelf kwetsbaar en je maakt jezelf zwak. En je geeft aan dat je eigenlijk de kop erbij laat hangen. En dat kan absoluut in die context, in die politieke context, ook in de politieke cultuur die men daar heeft en de strategische cultuur. De strategische cultuur heeft dus te maken met hoe zet je militaire macht in. Ja, is het ondenkbaar, denk ik, dat Iran niet zo terug vergelden.
Exact.
Hoe gaat dat in Gaza, Arend-Jan?
Nou ja, we hebben alleen maar dus een bericht van een Palestijnse news agency, van WAFA. Hè? En die beweert dat er dus in Gaza stad, ook centraal Gaza, dat er Israëlische luchtaanvallen zijn geweest, dozijnen doden. En in het noorden van Gaza ook een luchtaanval met 6 doden. Of het waar is, weet ik niet. Ik lees dat alleen maar dat WAFA dat zegt.
Ja, je ziet dus wel dat er een verschuiving plaatsvindt van dit soort grootschalige bombardementen naar kleinere operaties direct gericht op, laten we zeggen, de leiding van Hamas of strijders van Hamas. Wat je in centraal Gaza ziet is dat eigenlijk de Israëli's niet zo gek veel meer doen. Ze hebben daar een weg eigenlijk geboeldozerd dwars door het gebied heen. Zodat ze die kunnen gebruiken voor de aan- en afvoer van eenheden en van voorraden en dat soort zaken. Eigenlijk het enige wat ze daar doen is het beschermen van die route. En in het zuiden gebeurt er ook niet zo gek veel. Want veel van de troepen zijn weer teruggetrokken. Maar de inval in Rafa die staat nog steeds op het menu. Alleen die data die schijnt nu door dat akkefietje met Iran verder naar achteren te zijn geschoven. En je ziet überhaupt dat de nadruk nu ligt op Iran en niet in Gaza. Ik bedoel, zelfs politici kunnen zich maar met één of anderhalf, hooguit twee dingen tegelijkertijd bezighouden. Het wordt heel erg complex.
Zeker. Wat ik ook merkwaardig vind, jongens, we hebben maandag en dinsdag bericht dat er iets meer drugs naar binnen komen. Hè?
Met hulpgoederen, ja.
Ja. En UNRWA, zoals jullie weten, die kan daar niet meer opereren. Dat is nu verboden. Hè? Maar die zegt dat er maar 181 trucks per dag binnenkomen in plaats van de 500. Nou weet ik dus helemaal niet meer wat waar is. Dat weet ik gewoon niet.
Nou ja, wat ook nog wel aardig is, helemaal niet aardig, maar Ik denk goed om te vertellen, is ik maakte net de opmerking, ja, je kunt niet overal naar kijken en op een gegeven moment kan je dus ook van de chaos gebruik maken om een sprintje te trekken. En dat wordt nu ook gedaan in de bezette gebieden. Die kolonisten, die zijn dus nu echt in een hoge versnelling gekomen. The Guardian had er een prachtig stuk over. Dat hebben ze zitten uitzoeken van wat er nou eigenlijk gebeurt. Daar worden dus gewoon eigenlijk twee hele nieuwe nederzettingen gemaakt. Ten oosten van Jeruzalem en ten westen van Beit Safafa. En dat gaat echt om veel huizen. Dat gaat over duizenden woningen. Die daar dus gebouwd gaan worden. En wat je dus ziet is dat er gewoon gebruik is gemaakt van de chaos van die Hamas-oorlog. Om op dat punt gewoon vorderingen te maken en om de procedures te versnellen. Er is dus ook een politieke goedkeuring voor gekomen. Die politieke goedkeuring is echt in een hoge versnelling gekomen. Omdat eigenlijk denk ik gewoon niemand zat op te letten. Dit is trouwens niet goed voor de relatie tussen Biden en Netanyahu, moet ik zeggen.
Ja, en weet je, in de geschiedenis was het zo dat dan de Supreme Court, hè, dus dat zeg maar dat constitutionele hof, dat ging dan nog wel eens een keer zeggen dat zo'n settlement illegal was. Hè? Hmm. Maar dat duurt heel lang natuurlijk. Ja, heeft een verwoestende effect op de public relations van Israël. Dat kan iedereen begrijpen.
Dat denk ik ook, ja.
En op een eventueel te vormen Palestijnse staat ooit. Waar overigens, dat gaat dan niet om statehood, maar donderdag is een stemming in de VN-veiligheidsraad over de Palestijnse aanvraag om volwaardig lid te worden. Dat loopt al heel lang.
Ja. En de grote vraag is of Amerika zich van stemming zal onthouden.
Ja, dat geldt ook voor de Fransen en de Britten.
En dat geldt ook voor de Fransen en de Britten.
Ja, want ik denk dus dat de Russen en de Chinezen zullen waarschijnlijk gewoon voor zijn.
Ja.
Om opportunistische redenen. En wat het Westen gaat doen is mij niet helemaal duidelijk. Maar realiseer je dat als de stemmingen, als een stem wordt onthouden en er is vervolgens wel een meerderheid, dan wordt het dus wel aangenomen. Dus het onthouden van de stem kan ook een belangrijk politiek signaal zijn. Dat hebben we dus onlangs ook gezien met die bindende resolutie die is aangenomen voor een staakt te vuren. Amerika onthield zich en daarmee was dus de resolutie aangenomen.
Exact. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik kan niet goed inschatten hoe dat gaat. Ja. We zullen het zien.
Dank jullie wel voor vandaag.
Ja.
Tot morgen.
Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.